Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma lezen wij vandaag weer voort uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco. En we zijn gekomen bij hoofdstuk 13 van beroep priester, bij het onderwerp de denkpatronen. November 1837. In het seminarie begon Giovanni zijn theologieopleiding. Dit is de wetenschap die zich met God bezighoudt en is de voornaamste studie van de kandidaten voor het priesterschap. Toen duurde die studie 5 jaar en omvatte onder andere dogmatiek, de studie van de christelijke waarheden, moraal, de wetten die de christen dient te onderhouden, heilige schrift, Gods woord, en de kerkgeschiedenis, de geschiedenis van de kerk vanaf de oorsprong van het christendom tot heden. De studie van de godgeleerdheid is in het leven van iedere priester van groot belang. In die jaren van jeugd en ontvankelijkheid wordt de basis gelegd van beoordeling en waardering die bepalend zijn voor de mentaliteit. Een priester blijft er zijn leven lang aan werken. Haar wellicht onder invloed van nieuwe omstandigheden corrigeren, maar hij zal zijn mentaliteit niet gemakkelijk veranderen. Zijn manier om de dingen te bekijken en te beoordelen steunt op de ideële grondslag die de theologie hem gegeven heeft. Dit is datgene wat hem tot priester maakt. Ook voor Giovanni Bosco waren die theologiejaren uiterst belangrijk. Hij mag dan buitengewoon begaafd geweest zijn, hij was toch een kind van zijn tijd en meer speciaal een kind van de kerk van zijn tijd. Om Don Bosco te begrijpen, is het erg belangrijk de denkpatronen te leren kennen die door studie, boeken, geestelijke leiding en prediking aan zijn mentaliteit ten grondslag werden gelegd. Pietro Stella wijdt in het eerste deel van zijn boek Don Bosco in de geschiedenis van de katholieke religiositeit 20 bladzijden aan deze kwestie. In het kader van dit werk kunnen we slechts op enkele zeer wezenlijke punten wijzen. De dogmatische godgeleerdheid van die dagen stelde alles in het licht van de rekenschap die ieder mens aan de goddelijke rechter heeft te geven, in afwachting van het eeuwige leven of de eeuwige dood. De priester werd ermee vertrouwd gemaakt alles te beschouwen in het licht van de eeuwigheid. Alles strekte tot beloning of veroordeling. In de moraaltheologie draaide alles om de relatie tussen de goddelijke wet en de vrijheid. Ze leerde het eigen handelen op verantwoorde wijze in overeenstemming te brengen met de goddelijke wet. De pastoraaltheologie leerde de seminaristen op hun hoede te zijn en vergrootte daardoor de angst die in gevoelige zielen kon ontstaan. Zij wees op de zware, moeilijke verplichtingen die het priesterschap met zich meebrengt, op de grote gevaren die de priester bedreigen, gevaren van de wereld, van vrouwen, van allerlei verleidingen. Zij wees ook op de strenge rekenschap die God van zijn bedienaren vragen zou. Terloops zij opgemerkt dat Giovanni Bosco onder invloed van een dergelijke pastoraalleer soms overdreven heeft in zijn zelfbeheersing en schadelijke vormen van ascese. maar dat waren voorbijgaande ervaringen die veel priesterstudenten in de toenmalige besloten en geïsoleerde seminaries hebben opgedaan. Een oordeel over de eigen tijd. Om Don Bosco te begrijpen, is het belangrijk een beschrijving te geven van de wezenlijke kenmerken van de tijdgeest waarin hij leefde. Hoe leerde hij de tijd waarin hij leefde zien en op zijn juiste waarde schatten? Wij bedoelen het belangrijke tijdperk dat in de geschiedschrijving het Risorgimento of de opstanding genoemd wordt. Slechts door die tijdgeest te omschrijven, kan men begrijpen hoe Don Bosco de toekomst van kerk en wereld zag. Men ging van het standpunt uit dat de ervaringen van de Franse Revolutie en van het Napoleontische Keizerrijk als een fiasco beschouwd moesten worden. De verschrikkelijkste van alle revoluties. Onrechtvaardigheid heerste ook onder ons. Het net is gescheurd en wij zijn gered. Het herstel van het koningschap is zuiver godswerk. Van dergelijke zinnen wemelde het in de herderlijke brieven en preken uit die tijd. De mislukking zag men in de overgang van de grote beginselen van vrijheid en gelijkheid in de dictatuur van Napoleon. Dit wilde zeggen dat het principe van de verlichting, dat door de Franse Revolutie was overgenomen, van de reden als de enige weg naar waarheid en schoonheid, rampzalige consequenties had. Dit betekent dat het religieuze element, dat de menselijke reden te boven ging, een nieuwe waarde kreeg. Het gezag van de koning werd eveneens in ere hersteld en slechts door het naleven van de goddelijke wetten beperkt. In zijn verlichte wijsheid moest de koning de revolutionaire krachten die steeds op de loer lagen, in toom houden. Zij leidden immers alleen tot wanorde en geweld. Maar deze herwaardering was een tweesnijdend zwaard. Ze kon leiden tot een autoritair christendom, tot een verbond tussen troon en altaar zonder besef dat vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid ook christelijke waarden zijn. Dit bedenkelijk katholiek conservatisme bleef tot de omwenteling van 1848 toonaangevend. In het verborgene vonden ook in kerkelijke kringen andere ideeën ingang, die van het katholiek liberalisme. De waarde van de grote principes der revolutie werd aanvaard. Het Jacobijnse geweld en de dictatuur van Napoleon werden afgewezen. Men wenste evenwicht in de machtsverhoudingen. Enerzijds een koning die de revolutionaire in toom kon houden en anderzijds een grondwet die vrijheid en gelijkheid kon waarborgen. Vrijheid en gelijkheid werden door allen verlangd, behalve dan voor het gewone volk. Zowel de liberalen als de conservatieven waren wel enigszins beducht voor die democratische gelijkheid. Zoals het schrikbewind bewezen had, kon die gelijkheid gemakkelijk omslaan in dwingelandij van een kleine groep, die in naam van het volk beweerde te regeren, maar er een chaos van maakte. Tot de meest bekende katholieke liberalen van die tijd behoren Antonio Rosmini en Alessandro Manzoni. In 1839 liet koning Ferdinando II de eerste Italiaanse spoorlijn aanleggen van Napels naar Granatello en Jacques Daguerre maakte het eerste fototoestel. Ook aan die kleine uitvinder heeft Don Bosco iets te danken. Hij zal een van de eerste heiligen worden van wie we, dankzij tientallen foto's, een nauwkeurige afbeelding bezitten. We onderbreken nu even voor wat muziek. Thank you. Hoofdstuk 14. Hij is Don Bosco geworden. Vakantie 1838. De theoloog Giovanni Bosco werd uitgenodigd om zijn eerste preek te houden in Alfiano, op het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Pastoor Don Giuseppe Pelato was een godvruchtig en ontwikkeld man, en ik vroeg hem zijn oordeel over mijn preek. Hij antwoordde me: "Heel mooi, zat goed in elkaar. U zult een goed predikant worden." "Maar hebben de mensen het begrepen?" "Een paar, misschien mijn heerbroer, ikzelf en nog wat anderen." "Het ging toch over eenvoudige dingen?" "Voor u lijkt het gemakkelijk, maar het gewone volk kan dat niet snappen. Spreken over allerlei dingen uit de kerkelijke en bijbelse geschiedenis is heel boeiend, maar de mensen kunnen het niet volgen." "Wat moet ik dan doen?" "Laat die stijl van de klassieken vallen. Praat dialect of Italiaans als u dat wilt, maar op een doodeenvoudige manier. En in de plaats van redeneringen moet u voorbeelden geven, eenvoudige praktische gelijkenissen aanhalen. Houd er rekening mee dat de mensen u slechts moeizaam kunnen volgen en dat de geloofswaarheden op een zeer eenvoudige wijze uiteengezet moeten worden." Voor Don Bosco gold deze raad als een van de kostbaarste uit zijn leven. Hij hield die steeds voor ogen bij zijn preken, tijdens zijn godsdienstonderricht en bij het schrijven van boeken. Een vreemde afspraak. November 1838. Giovanni Bosco begon het tweede jaar theologie. Het wordt evenwel overschaduwd door een tragische gebeurtenis die een onuitwisbare indruk op hem maakt. Reeds tijdens de laatste vakantiemaand had Luigi Comollo vreemde woorden tegen hem gezegd. Terwijl ze op een heuvel op de wijngaarden neerkeken, had hij gemompeld: "Volgend jaar hoop ik een betere wijn te proeven." "Wat wil je daarmee zeggen?" Eerst wilde hij niet antwoorden, maar toen zei hij: "Al een tijd voel ik een hevig verlangen naar het paradijs. Zo erg dat ik het bijna onmogelijk vind hier nog langer te blijven." In het begin van het schooljaar kwam daar nog iets bij dat zo mogelijk nog vreemder was. Giovanni en Luigi hadden beide een stuk uit een heilige leven gelezen en Giovanni merkte daarover op: "Wat zou het mooi zijn als de eerste van ons beiden die sterft, de ander iets over het hiernamaals zou kunnen vertellen." Luigi vond het een pracht idee en zei: "Goed, laten we een afspraak maken. De eerste die sterft zal, als God het goed vindt, de andere komen zeggen of hij in de hemel is." "Afgesproken?" En ze gaven elkaar een hand. 25 maart 1839 'smorgens. Terwijl ze zich naar de kapel begaven, hield Luigi Giovanni in de gang tegen en zei heel ernstig tegen hem: "Met mij is het afgelopen. Ik voel me helemaal niet goed en ik weet dat ik doodga." Giovanni wuifde het schertsend weg: "Wat is dat nou? Je maakt het best. Gisteren hebben we nog een heel uur gewandeld. Zet dergelijke gedachten uit je hoofd." Maar het blijkt toch ernstig met hem te zijn. In de kerk valt Comollo flauw en hij moet naar de ziekenzaal gebracht worden. Hij heeft heel hoge koorts. Pasen valt dat jaar op 31 maart. Luigi wordt bediend. Hij is erg verzwakt. Wanneer Giovanni eens alleen naast hem zit, grijpt Luigi zijn hand en mompelt: "Het ogenblik is gekomen waarop wij elkaar moeten verlaten, beste Giovanni. We droomden ervan samen priester te worden, elkaar te helpen en elkaar raad te geven. maar God heeft het anders beschikt. Beloof me dat je voor mij zult bidden. Hij stierf in de vroege morgen van 2 april, terwijl hij Joe van his hand vastklemde. Hij was amper 22 jaar geworden. En hier dan het vreemde feit dat volgens Don Bosco's woorden reeds binnen 48 uur plaatsvond. In de nacht van 3 op 4 april lag ik in bed in de slaapzaal met ongeveer 20 seminaristen. Omstreeks 11:30 hoorde ik een dof lawaai op de gang. Het was net of een wagen met een groot span paarden ervoor op de deur van de slaapzaal afkwam. De seminaristen werden wakker, maar niemand deed een mond open. Ik verstijfde van schrik. Het lawaai kwam dichterbij. De deur ging met een smak open. Toen hoorde ik de heldere stem van Comollo 3 maal zeggen: Bosco, ik ben gered! Daarna werd het stil. Mijn makkers waren uit bed gesprongen en sommigen stonden om de slaapzaal-surveillant Don Giuseppe Fiorito uit Rivoli heen. Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik bang was. Ik was zo ontzet dat ik op staande voet had willen sterven. Ik werd er doodziek van. Don Lemoine, die met Don Bosco van 1883 tot 1888 in het patronaat woonde, bevestigde dit. Don Fiorito Giuseppe vertelde die verschijning vaak aan de overste van het patronaat. Roggebrood en rode wijn. De zware ziekte waarvan Don Bosco gewag maakte, was een ernstige vorm van depressieve uitputting, die duurde tot de eerste maanden van het volgende schooljaar. Eten stond hem tegen en hij raakte uitgeput door aanhoudende slapeloosheid. Na enige maanden schreef de dokter hem absolute rust voor. Hij bleef een maand het bed houden. Hij werd op een eigenaardige, bijna ongelooflijke manier weer beter. Toen zijn moeder gehoord had dat hij al een paar dagen in bed lag, ging ze hem opzoeken. Ze had een groot roggebrood en een fles oude wijn meegebracht. De aanwezigheid van die eenvoudige vrouw was ontroerend. Men heeft haar verteld dat haar zoon ziek is en in de ogen van buitenmensen bestaat er maar één ziekte en die is ondervoeding. Er bestaat ook maar één geneesmiddel, goed eten. Daarginds op het platteland weten ze niets af van ziekte met geleerde namen en van ingewikkelde geneesmiddelen. Giovanni doet mee. Hij wil zijn moeder niet vernederen door haar geschenken af te wijzen. Hij neemt een hap van het brood en drinkt een slok van de oude wijn. En ongemerkt gaat hij ermee door. Op die manier gaan het brood en de wijn op. Dan valt hij in een diepe slaap, die een nacht en de 2 volgende dagen duurde. Toen hij wakker werd, voelde hij zich genezen. Ik beefde bij de gedachte mij voor mijn hele leven te binden. Het herstel was zo volkomen dat op het einde van het schooljaar de gedachte bij mij opkwam het verloren studiejaar in de vakantie in te halen. Slechts zelden werd hiervoor toentertijd toestemming gegeven. Ik ging naar de aartsbisschop Franzoni en vroeg hem de leerstof van het 4e jaar tijdens de vakantie te mogen doornemen, om aldus mijn laatste theologiejaar in 1841 normaal te kunnen beëindigen. Als reden haalde ik mijn leeftijd aan. Ik was al 24 jaar. De aartsbisschop wilde eerst Giovanni's vorige studieresultaten bekijken. Hij verleende hem die gunst op voorwaarde dat hij voor de maand november alle uitgestelde examens afgelegd zou hebben en tot subdiaken gewijd zou zijn. De theoloog Cinzano, pastoor in Castelnuovo, werd zijn examinator. Na 2 maanden hard studeren legde Giovanni het examen af. Het subdiaconaat was in die dagen de beslissende stap in het leven van een priesterstudent. Wie het ontving, legde de plechtige gelofte van celibaat af voor zijn hele leven. Van die gelofte ontsloeg de kerk niemand en om geen enkele reden. Als voorbereiding op die wijding moest een priesterstudent zich 10 dagen in afzondering terugtrekken. Hij sprak een algemene biecht, een soort terugblik op zijn hele leven, waarbij hij zich samen met de biechtvader afvroeg of hij in staat zou zijn zich zijn hele leven te binden. Achteraf schreef Don Bosco: "Ik wilde wel graag doorgaan, maar ik beefde bij de gedachte mij voor het hele leven te binden." 19 september 1840. De bisschop vroeg Giovanni Bosco zich een laatste keer te bezinnen op het belang van de wijding, die hij ging ontvangen. Als hij bereid zou zijn zijn leven totaal aan God te wijden, moest hij naar voren komen. Giovanni Bosco zette die stap op de vloer van de kerk en liet hiermee voor altijd elke wereldlijke loopbaan varen. We onderbreken hier voor wat muziek. Een priester gaat niet alleen naar de hemel. In november 1840 begon hij zijn vijfde en laatste jaar theologie. Op 29 maart 1841 werd hij tot diaken gewijd, de laatste stap voor het priesterschap. 26 mei. Diaken Giovanni begon de retrette, die hem op de priesterwijding moest voorbereiden. Op instigatie van zijn geestelijke leidsman overwoog hij tijdens die dagen lange tijd het psalmvers: Wie zal de berg des Heren beklimmen? Wie zal kunnen wonen in zijn heiligdom? Hij die rein is van handen en zuiver van hart. Op zijn leven terugblikkend bedenkt hij dat hij zijn handen wonderbaarlijk schoon heeft weten te houden, van het moment af dat Margherita ze hem tot een gebed had leren vouwen. In een notitieboekje schreef hij: Een priester gaat niet alleen naar de hemel of naar de hel. Als hij goed handelt, zal hij met de zielen die door zijn goede voorbeeld gered werden, naar de hemel gaan. Als hij slecht handelt en ergernis geeft, gaat hij verloren en sleurt hij de door hem misleide zielen mee. Daarom zal ik al mijn best doen om de volgende voornemers na te komen. Dan volgen er 9 belangrijke voornemens voor zijn verder leven. Ze komen in grote trekken neer op een herhaling van de bij zijn inkleding afgelegde beloften. 3 ervan geven een goed beeld van het typische priesterbeeld van Don Bosco. Ik zal mijn tijd uiterst goed gebruiken. Altijd alles dulden, mij inzetten en mij vernederen als het erop aankomt zielen te redden. De liefde en zachtmoedigheid van de heilige Franciscus van Sales zullen mij in alles tot leidraad dienen. Priester voor eeuwig. 5 juni 1841. In de kapel van het aartsbisdom wierp Giovanni Bosco, gekleed in een wit koorhemd, zich ter aarde neer. Plechtige orgeltonen van het Gregoriaans vullen de ruimte. De aanwezige priesters en seminaristen roepen in de litanie alle grote heiligen van de kerk aan. Petrus, Paulus, Benedictus, Bernardus, Franciscus, Catharina, Ignatius, enzovoort. Bleek van ontroering en van de laatste uitputtende dagen, staat Giovanni op en knielt neer voor de voeten van de aartsbisschop. Luigi Fransoni legt hem de handen op en wijdt hem onder aanroeping van de Heilige Geest tot priester voor eeuwig. Enkele minuten later spreekt hij in concelebratie met de aartsbisschop voor de eerste maal de woorden van de consecratie uit. Hij is Don Bosco geworden. Mijn eerste mis, schreef hij in alle eenvoud, heb ik opgedragen in de kerk van de heilige Franciscus van Assisi, bijgestaan door Don Giuseppe Cafasso, mijn grote weldoener en leider. Men wilde graag dat ik dat op het feest van de heilige drievuldigheid in mijn dorp zou doen, waar sedert vele jaren geen eerste mis meer plaatsgevonden had. Maar ik gaf er de voorkeur aan ze zonder drukte in Turijn op te dragen, aan het altaar van de heilige engelbewaarder. Ik vond het de mooiste dag van mijn leven. Bij de nagedachtenis aan de overledene heb ik vooral gedacht aan mijn familieleden, aan mijn weldoeners en vooral aan Don Calosso, die ik altijd als een uitzonderlijk grote weldoener beschouwd heb. Het is een vrome gedachte dat de Heer elke genade schenkt die een nieuwe priester hem tijdens zijn eerste mis vraagt. Ik heb vurig gebeden om de gave van het woord om goed te kunnen doen aan de zielen. Een tweede heilige mis wilde Don Bosco opdragen aan het altaar van ons lieve vrouw, troosteres der bedrukten, in de grote Mariakerk in Turijn. Toen hij de ogen opsloeg, zag hij daarboven Maria staan, stralend als de zon, en dacht hij eraan hoe zij 17 jaar geleden in een droom tegen hem gezegd had: "Word nederig, moedig en sterk." Don Bosco had zijn best gedaan om dat te worden. Nu begon de tijd waarin hij alles zou begrijpen. De volgende donderdag, sacramentsdag, las Don Bosco de mis in zijn dorp. De klokken luidden lange tijd. Iedereen kwam naar de grote kerk. "Ze hielden van mij," schreef Don Bosco later, "en iedereen was gelukkig met mij." De kleintjes zetten grote ogen op toen ze hoorden dat die priester een kleine kunstenmaker geweest was. De groten zagen in hem hun speelmakker en hun klasgenoot. En de ouderen hadden hem in de streek vaak zien voorbijkomen, op blote voeten en met boeken in zijn hand. 'S'avonds kreeg Margarita een ogenblik de gelegenheid met hem alleen te praten, en ze zei tegen hem: "Nu ben je priester en sta je dichter bij Jezus. Je boeken heb ik niet gelezen, maar bedenk wel dat priester worden betekent beginnen te lijden. Dat zul je niet meteen merken, maar stilaan zul je zien dat je moeder de waarheid heeft gesproken. Denk voortaan nog slechts aan de redding van de zielen en maak je verder geen zorgen om mij." We beëindigen hier deze lezing voor vandaag uit het boek Don Bosco en we gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 15, de eerste priesterjaren. Dank u voor het luisteren.